Nou, goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. En ja, het is al zo goed geweest. Al zou het hierbij gebleven zijn, dat getuigenis van jullie. Ik ben er zo diep door geraakt. U ook allemaal? Ja. God is goed, hè? En onze koning leeft. Jezus leeft. En deze koning is ook hier aanwezig. En nou, ik ben blij om hier weer te mogen zijn en ben alleen. Jaap kon de omstandigheden niet meekomen, maar ik heb er naar uitgekeken. En ik wil beginnen met een getuigenis van een goede vriend van ons. En hij heeft ons dat al een hele tijd geleden verteld, maar met de voorbereiding van de boodschap vandaag moest ik daaraan denken. En daar wil ik mee beginnen om dat te delen. Want getuige is krachtig, hè? In de Openbaring staat ook dat de geest dat getuige de geest van profetie is. En dat is ook zo mooi met het getuigenis over Lea. Als je dat hoort en je bent in een gelijksoortige situatie, dan wekt dat geloof op, dan wekt dat hoop op. En dan als je het gaat pakken, dan ga je geloven. Maar als God het in die situatie kan doen, kan God het misschien ook in mijn situatie doen. En dat is de geest van profetie, die wordt vrijgezet. En ik wil vandaag beginnen met een getuigenis van die vriend van ons. En hij vertelde dat hij onverwachts, hij liep van de trap af en hij struikelde en onverwachts. En kwam op de grond terecht. Werd eigenlijk wakker in het ziekenhuis. En wat was er gebeurd? Ja, er was van alles gescheurd in zijn knie. En was een tijd aan huis gekluisterd. En ja, wat kun je dan doen als je niet kunt lopen en je ligt op bed? En hij dacht van, nou, ik kan in ieder geval bidden. Dus hij is begonnen met bidden. Want ja, bidden kun je altijd, toch? Van waar je ook bent, je kunt altijd bidden. En hij begon te bidden en samen met zijn vrouw, ik weet niet waarom, maar hij begon ook te bidden. Hij woonde in een appartement voor zijn bovenbuurman. Zijn bovenbuurman, dat was een zware jongen met heel veel tatoeages, zag er ruig uit. En hij begon te bidden en hij bad letterlijk samen met zijn vrouw van: Heere God, onze bovenbuurman, hij kent u niet. En zolang hij u niet kent, dan is hij verloren. Maar samen met mevrouw, wij bidden dat deze buurman wakker zal liggen, net zo lang, 's nachts in zijn bed, totdat hij u heeft gevonden. En dat heeft hij gebeden, niet één dag, niet twee dagen, 3 maanden. Hij heeft 3 maanden lang hetzelfde gebed gebeden. En wat gebeurt er op een dag? Dan gaat de deurbel. En wie staat daar aan de deur? Bovenbuurman. En zijn naam is Raymond Kiviet. En hij staat aan de deur en hij zegt: buurman, ik lig al 3 maanden wakker en ik kan 's nachts niet slapen. En het enige waar ik aan moet denken is Jezus. En ik heb eens even gegoogeld en ik las dat Jezus op een dag terugkomt en dan neemt hij de gelovigen mee. Maar wat gebeurt er met mij? En toen zei onze vriend: kom binnen. En hij legde het evangelie uit. En terstond nam hij Jezus aan. Terstond ontving hij de doop met de Heilige Geest. Is dat niet geweldig? Dat is de kracht van gebed. En weet je, binnen 2 weken was zijn moeder ook tot geloof gekomen. Die lag in het ziekenhuis. Hij zei: wil je mee naar mijn moeder? Willen jullie bidden? En deze vrouw heeft op haar sterfbed Jezus aangenomen. Daarna zijn broer, de broer van Raymond. En de broer van Raymond, Yuri Kiviet, misschien kennen jullie zijn naam. Hij is de hooligan van de harde kern van Feyenoord. Hij was dé leider van de hooligans. En zijn broertje was een van de mede-clubgenoten. En zijn broer Yuri was dus de leider. Die had heel wat op zijn kerfstok. Van alles uitgevreden. Deze man had invloed op andere mannen. En die heeft hij meegenomen in deze harde kern van Feyenoord. En ze hebben van alles uitgespookt. En ook deze leider, is tot geloof gekomen. En het gaat nog verder. Niet alleen deze leider van de hooligans is tot geloof gekomen. In totaal 12 mannen van deze harde kern van Feyenoord. En ja, is dat niet geweldig? En nu deze mannen, die dienen God in Rotterdam. Ze zijn de evangelisten in Rotterdam. En ze bidden voor de zieken. Ze brengen het evangelie, ze bidden voor bevrijding. En het is ongelooflijk wat God aan het doen is. Maar hoe is dat gebeurd? Door het gebed van die vriend van ons. Die begonnen is met een simpel gebed. Van Heer, laat hem niet slapen dan dat hij Jezus heeft aangenomen. En het is gebeurd. Dat is de kracht van gebed. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. De kracht van gebed. Weet je, God geeft ons machtige wapens. Namelijk, het ene wapen is Gods woord. Dat levend en krachtig is. Het werkt als een zwaard. En het ander wapen is gebed. En weet je, als die twee samen gaan, woord en gebed, dan gebeurt er wat. En weet je, jouw gebed doet ertoe. Of het nou een heel kort gebed is, of een lang gebed, een simpel gebed of ingewikkeld gebed. Het maakt voor God niet uit, maar jouw gebed doet ertoe. En God wil gebeden aanbeden, maar ook dat wij onze gebeden opheffen. Want ons gebed, dat doet ertoe en zet wat in werking. En als jij nou eens beseft dat alles wat jij hebt gebeden, weet je, dat God het gehoord heeft. Misschien heeft hij het nog niet verhoord, maar God hoort jouw gebed. En weet je, Jezus is ons voorbeeld. En als we kijken naar het leven van Jezus, dan lezen we dat hij zich regelmatig terugtrok. In Lucas 5, vers 16 staat, hij zelf, Jezus, trok zich geregeld terug op een eenzame plaats om er te bidden. Jezus trok zich terug naar eenzame plaatsen. En ik dacht, waarom zou Jezus zich terugtrekken naar een eenzame plaats? Dat kan niet anders betekenen dat hij ze even alleen wilde zijn uit de drukte. Overdag had hij druk, hij was timmerman en had een bediening. Jezus had het druk. En dus ook als je de verhalen van Jezus leest. Hij was overal waar Jezus was, daar gebeurde wel iets. Hij vertelde het evangelie, onderwijs. Hij deed wonderen, tekenen, genezing en bevrijding. De mensen kwamen grote getallen naar hem toe. Jezus had het druk. Maar in die drukte zocht Jezus een eenzame plek om er te bidden. En ergens anders staat in Lucas 6 vers 12... Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij bidden tot God. Zelfs een hele nacht. Waarom zou Jezus 's nachts bidden? Ik denk ook omdat hij het misschien overdag te druk had. Maar hij nam de tijd om te bidden. Om samen te zijn met de Vader. En Jezus is ons voorbeeld. En als Jezus het al nodig had, hoeveel te meer hebben jij en ik het nodig om in de drukte van ons bestaan naar een eenzame plek te gaan, in de rust. Al is het in de nacht, als je overdag je rust niet vindt, maar wel om te bidden. En soms kunnen we te druk hebben om te bidden. Jezus had de druk, maar hij zocht die eenzame plekken op. Hij nam er de tijd voor. En vandaag wil ik wat dieper inzoomen op gebed. En we zijn allemaal, neem ik aan, vertrouwd met gebed. Zelfs kinderen, weet je, zelfs mensen die niet geloven, doen wel eens een schietgebedje. Maar ik wil een aantal dingen uit het gebed uitlichten. En dan hoop ik dat we met elkaar de komende weken weer verfrist mogen worden in ons gebedsleven. Dat we weer tijd gaan nemen. Want laten we eerlijk zijn, ik weet niet hoe het met jullie is, maar vaak als ik wil gaan bidden, hè, dan heb ik die plek, dan denk ik, ik ga nu bidden en dan gaat de telefoon. Of ik denk, ik ga daar zitten in de stoel en dan wil ik gaan bidden En opeens zie ik kruimels op de grond. En dan denk ik, ja, die moeten toch eerst even opgeruimd worden. Of ik wil gaan bidden, ik hoor een hond blaffen of een poes miauwen of wat dan ook. Herken je dat of ben ik de enige? Weet je, zodra wij willen gaan bidden, als we tijd willen maken met God, de vijand is daar niet blij mee, want hij kent de kracht van gebed. En hij zal er alles aan doen om jou en mij af te leiden, om maar van dat gebed ons verder van te houden. Maar ik wil jullie een aantal sleutels geven, zodat je gebedsleven nog weer, ja, misschien opnieuw verfrist mag worden. Of ja, dat je het weer opnieuw mag oppakken. Of als je die tijd al neemt, dat je toch weer nieuwe sleutels krijgt aangeraakt. Om samen met God de Vader, om daar tijd mee door te brengen. En eentje is, dat is een tekst in Hebreeën, misschien kun je die erbij zoeken, Hebreeën 4 vers 16, daar staat, en ik besef me over gebed, ik kan daar een hele week over spreken, want de Bijbel staat zo vol van gebed, maar goed, je kunt niet alles, alle aspecten van het gebed eruit halen, maar ik heb er een aantal uitgehaald, en de eerste heb ik uit Hebreeën 4 vers 16, daar staat, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Als wij God naderen, als we tot God bidden, als je dan beseft tot wie je bidt, dat God de hele wereld geschapen heeft, de God die alles gemaakt heeft, de God die alles overziet, de God die alle wijsheid heeft, alle inzicht, alle kennis, de God die de bron is van alles, dat jij die mag naderen in de naam van Jezus, door wat Jezus heeft gedaan, mogen we in de naam van Jezus, want we bidden ook in de naam van Jezus, mogen we God naderen. En zijn troon is een troon van genade. We mogen met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden en geholpen worden op de juiste tijd. Nou, de juiste tijd, daar hebben we vaak moeite mee. Tenminste, ik wel, jullie ook. We willen graag direct antwoord. Maar in Job staat dat God op velerlei manieren antwoordt. Niet op één manier, op velerlei manieren. En we moeten ook het juiste tijdstip afwachten. Maar wat ik mooi vind van deze tekst is over het woordje barmhartigheid. Dat we barmhartigheid zullen ontvangen op het moment als we naar die troon van genade gaan in gebed. En barmhartigheid is eigenlijk genade in actie. Barmhartigheid, ik zal even voorlezen wat de betekenis is van barmhartigheid. Het is medelijden, droefheid over het lot van een ander, treurig zijn, ontfermen over. En we mogen barmhartigheid ontvangen. Er is iemand die met jou meelijdt. Er is iemand die zich over jou ontfermt. Er is iemand die over jou treurt, als er verdriet is. Er is iemand die, als jij in nood bent, die met jou meeleeft. Jouw verdriet is ook Gods verdriet. En het geldt hier niet alleen voor verdriet, het geldt ook voor als je wijsheid nodig hebt, dan mag je naar die troon van genade gaan en barmhartigheid ontvangen. Dat is genade in actie. En weet je wat zo mooi is? In de grondtekst wat het woordje barmhartigheid betekent. En ik lees hem even voor in het Engels en dan zal ik hem vertalen in het Nederlands. Maar in het Engels staat het er zo mooi. Dus het woordje barmhartigheid die we mogen ontvangen, dat betekent to show pity to another who is in serious need. Usually with a focus on an act of kindness that will help meet the need. En dit zegt iets over God, want wat staat hier? Als er barmhartigheid wordt verleend en God, zijn troon is een troon van genade en barmhartigheid, en hij wil jou barmhartigheid verlenen. En dan wat God daarmee wil zeggen van, ik betoon jou pity, medelijden. Ik heb medelijden met je. Ik zie wat jou bezighoudt. En En er staat ook, who is and serious need. Ik toon barmhartigheid, ik toon medelijden met degene die in een serieuze nood is. God ziet het. En dan staat er in dat woordje barmhartigheid, dat daar zit het woordje focus in. Een focus en erop uit zijn om een handeling te verrichten aan degene die in nood is, met een goedheid om in jouw nood te voorzien. Is dat niet geweldig? God zijn troon, je mag met vrijmoedigheid komen, zonder schroom. God zegt, kom naar mijn troon, waar je ook mee zit. En ik ben erop uit, ik leef met je mee, ik ontferm mij over jou, maar ik ben erop uit om in jouw nood, wat jij nodig hebt, om daarin te voorzien. Is dat niet geweldig? Die troon die is beschikbaar en we mogen met vrijmoedigheid komen. Hoe geweldig is dat? En als je dat al beseft, als je gaat bidden, hoe gaaf is dat? Hoe gaaf is dat? Nou, dat is een eerste sleutel van besef dat als jij God nadert, dat je onbevangen, met onbeschaamdheid mag je naar die troon gaan. Een ander aspect uit het gebed is, en ik vind zelf een hele belangrijke sleutel, en misschien, als je een Bijbel hebt, misschien kun je erbij zoeken, 1 Johannes 5, vers 14 en 15. 1 Johannes 5, vers 14 en 15. Er staat, wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert, als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we van hem gevraagd hebben. Belangrijke sleutel hierin, in ons gebedsleven, is te bidden overeenkomstig Gods wil. Nou, dat geeft vaak een stukje spanningsveld, herken je dat? Want wat is nou Gods wil? Maar we mogen met elkaar groeien in bidden naar Gods wil. En hoe kun je nou Gods wil ontdekken? Allereerst door Gods eigen woord. Gods woord is waarheid. En de Bijbel staat vol met beloftes. Ik weet niet hoeveel beloftes. En in Jezus is elke belofte die God geeft in zijn woord een ja en amen. En dat betekent dat Jezus, die heeft de belofte vervuld. En alle beloftes die je vindt, daar is een ja en amen op. En dat wil zeggen, alles wat God daar belooft, belooft hij ook. Als jij gaat bidden overeenkomstig Gods wil, ga dan Gods woord uitbidden over je leven, over jouw situatie of waar je maar gebed voor nodig hebt. Want bid jij Gods woord over jouw situatie, en ik zal er zo een voorbeeld van geven, dan weet je zeker dat je Gods wil bidt. Een voorbeeld. In Galaten staat de vrucht van de Heilige Geest. Van liefde, goedheid, vrede, zelfbeheersing, het hele rijtje. Als jij merkt van, hé, ik ervaar niet veel liefde voor mijn medemens, en je gaat bidden, want God wil, in de Bijbel zegt, er staat dat we mogen groeien in de vrucht van de geest. Als je gaat bidden, Heer, ik wil groeien in liefde voor de ander. Of ik ben zo opvliegerig, ik wil graag groeien in zelfbeheersing. Dan is dat overeenkomstig Gods wil bidden. Want het is Gods eigen woord. En als je dat uitbidt over je leven, dan gaat het gebeuren. Dat staat in 1 Johannes 5. Als je overeenkomstig Gods wil bidt, zul je ontvangen wat je bidt. Zit jij in een bepaalde situatie en je hebt wijsheid nodig? In Jacobus 1, vers 5. Volgens mij is het Jacobus 1, vers 5. Waarin staat, komt een van u wijsheid tekort? Vraag mij en ik zal het u geven. Twijfel niet. Dus als jij in een situatie bent en je hebt wijsheid nodig, in Gods woord staat de belofte, je zult wijsheid ontvangen. Dat is Gods wil. Dus als je dat gaat bidden, Heer, ik heb wijsheid nodig op mijn werk. Of ik heb wijsheid nodig vandaag in deze situatie. Wat ik moet zeggen of wat ik moet doen. Dan is dat de wil van God. Want dat staat er. Je mag vragen om wijsheid en hij zal het geven. En als jij dat bidt in geloof, dan zul je dat ontvangen. Want het is Gods wil. En als jij nu in bepaalde situaties bent, ga eens bijbelteksten daarover opzoeken. Dat kan werkgerelateerd zijn, het kan gezinsgerelateerd zijn, of iets met, over je kinderen of wat er ook. Zoek eens bemoedigende bijbelteksten op. Ga die eens hardop uitspreken en maak het persoonlijk. En sta op Gods woord en bid het uit. En dan bid je overeenkomstig Gods wil, omdat je het vindt in Gods woord. Pakken jullie dat? Begrijpen jullie wat ik zeg? Het is zo krachtig, Gods wil bidden. We zijn vaak gewend als we bidden, en bidden heeft heel veel elementen, hè? Lofprijs, aanbidding, om in de tegenwoordigheid van God te komen, een stuk verootmoediging, zonde opruimen, dingen erkennen en beleiden bij God, zodat er geen blokkades in je leven vormen. God danken voor alles wat hij je toevertrouwt, waarvoor je me voor wil danken. En de voorbeden, bidden voor de dingen die jou en anderen bezighouden, waar je voorbeden voor doet. Maar we zijn, ik weet niet hoe het bij jou is, je bent zo geneigd, tenminste ik wel, altijd als ik bid, God aan te spreken als vader. Want, of God, van Heere God of vader. Want het is de meest gebruikelijke aanhef. Ik weet niet of je dat ook hebt. Maar weet je, het helpt soms om God eens, want God heeft heel veel namen, hè? Ik weet niet hoeveel, maar tientallen. Ik dacht in de 70 of 80 kunnen zelfs meer zijn, hè? God is ook een helper, God is een redder, God is ook een leraar, hij is rechter. Het is ook heel goed als je eens een keer bidt om God aan te spreken bij een andere naam dan alleen God de Vader. En wat bedoel ik? En daar werd ik bij bepaald, bij de voorbereiding. God is bijvoorbeeld ook rechter. Als jij eens een keer, of misschien zit je hier, en is jouw onrecht aangedaan. Er zijn dingen gebeurd, misschien op je werk, misschien in je verleden, misschien vroeger in het gezin of op school. Er zijn bepaalde dingen, stel jou is onrecht aangedaan. Als je in gebed naar God de rechter toe gaat en je spreekt hem aan als God de Vader, als rechter, u bent mijn rechter, wilt u recht spreken over de situatie, je zult merken dat doet iets in je geest, dat doet iets. Dan weet je dat jouw Vader in de hemel, hij is niet alleen jouw Vader, maar hij is ook jouw rechter en hij wil recht spreken over jouw situatie. En dat gaat dat, weet je, ik heb het zelf een tijdje geleden ook toegepast. Ik werd er zo bij bepaald. Bij mijn jongste dochter, er was haar onrecht aangedaan op haar school. Ze had een tentamen gehaald en opeens werd die niet goedgekeurd. Door een hele duistere reden. En ze zou daardoor studievertraging kunnen krijgen. En allemaal duistere redenen. Het was niet duidelijk waarom. En het klopte niet. En toch, er was besloten. Door de leerkracht, door de docent. En mijn dochter belde me op en ze zei, het is niet eerlijk en dit en dat. Wat hebben we gedaan? Ik zei tegen haar, weet je, God is rechter. En we hebben het idee dat jouw onrecht is aangedaan. En laten we samen bidden. En door de telefoon hebben we gebeden. En we zeiden, Heer, u bent niet alleen onze vader, maar u bent ook rechter. En we hebben de situatie hem voorgelegd. En we zeiden, het is niet eerlijk, maar begrijp er niks van, maar wilt u recht spreken? En wilt u een vonnis vellen? En weet je, binnen een uur kreeg ze een telefoontje van de leerkracht. Van ik wil je spreken, ze heeft de leerkracht gesproken en ze heeft haar excuus aangeboden en ze zei, het is niet goed geweest wat ik heb gedaan. Is dat niet geweldig? Weet je, als je bidt, we kunnen soms in een automatisme komen door God aan te spreken. Dat is prima, maar spreek God eens aan op een andere manier. Rechter of heelmeester. Als je ziek bent of beleidsmaker. In de Bijbel staat dat God de wereld bestuurt met verstandig beleid. Hij is de beste beleidsmaker die er is. Als je op je werk bent en je hebt wijsheid nodig, spreek God eens aan als beleidswerker. Als de hoogste beleidsmaker. Niet werken, beleidsmaker. En pas een specifieke naam toe in jouw situatie bij de naam van God. Want God heeft niet voor niks allerlei namen. Laatst deze week kwam ik iemand tegen, een vrouw. Die had veel meegemaakt. En ze gelooft in God, maar ze had het moeilijk. Ze zei, ik bid niet meer. Ik ben boos op God. Want dingen die ik heb meegemaakt, als er een God bestaat, nou, daar had hij al lang in gegrepen. Als God bestaat, zou deze dingen mij niet overkomen zijn. Herken je dat? Dat je ook wel eens gewoon God niet begrijpt. Weet je, we begrijpen gewoon niet alles van God. We begrijpen soms ook niet waarom we moeten wachten. He, jullie met Lea, jullie hebben ook een tijd moeten wachten. Soms moeten we wachten op een antwoord. Maar we mogen weten dat God nooit te vroeg is en nooit te laat. Maar deze vrouw was boos en zei, ik bid niet meer. Want ik ben zo boos op God. En ik stelde haar wat vragen. En ik kwam er eigenlijk achter. Weet je, eigenlijk was deze vrouw niet boos op God, maar ze was boos op het onrecht wat haar was aangedaan. En ze was boos op het onrecht, de dingen die zij om haar heen ziet. Dus ik zei tegen haar, van, volgens mij ben je niet boos op God, maar er komt zoveel boosheid uit, maar eigenlijk gaat het om al het onrecht wat jou is aangedaan. En toen zei ze, daar heb je eigenlijk wel een goed punt, dat klopt. Maar ze zei, waarom doet God er dan niks aan? Want ik ga niet meer bidden. En ik weet niet of jullie wel eens op YouTube het filmpje gezien hebben van de tandarts met een cliënt in de stoel. Ik ga het vertellen, want het is zo mooi. Want misschien zit je hier ook wel. En ben je ook boos op God. Gewoon door de dingen die jou zijn overkomen. Gewoon omdat je geen verandering meer ziet. En misschien ook denkt van, ja, God, waarom grijpt u niet in? Maar deze cliënt die lag in een tandartsstoel. Die had een jaarlijkse controle. Nou, toen zei de tandarts van, nou, het ziet er goed uit. U hebt geen gaatjes. Nou, die man, die cliënt in de tandartsstoel, die zei, ah, oh, thank God. Zo van, dank God. Van, gelukkig, daar ben ik ook weer vanaf. Die tandarts die reageerde, hè, wat hoor ik u zeggen? Thank God. Gelooft u in God? Ja, zei de meneer in de tandartsstoel. Nou, zei de meneer, de tandarts, die zei, ik geloof niet in God hoor. Kijk eens naar al die ellende in de wereld, al die oorlogen, alle pijn en verdriet. Er is toch geen God, hoe kan dat? Als er God zou bestaan, zou die wel ingrijpen. De cliënt in de tandartsstoel, die zei, ik geloof niet in tandartsen. Zei die man, doe niet zo raar. Ja. Als ik om me heen kijk, er zijn mensen met verrotte kiezen. Er zijn mensen met afgebroken tanden. Sommigen hebben slecht gebit. Als er tandarts in de wereld zouden zijn, nou, dan zou iedereen een perfect gebit hebben. Nou, zei die man, de tandarts, die zei, doe niet zo raar. Mensen hebben ook zelfverantwoordelijkheid. Ze zullen ook naar de tandarts toe moeten gaan om zich te laten helpen. Nou, zei die man in de tandartsstoel, hetzelfde is ook bij God zo. En weet je, dit verhaal vertelde ik deze vrouw die ik had ontmoet. En inderdaad, ze was boos op het onrecht wat haar was aangedaan. Maar ondertussen had ze God de schuld gegeven van alle ellende en verdriet wat haar was aangedaan. En ze ging beseffen van, hé, de mens heeft een vrije wil, die heeft verantwoordelijkheid. En heel veel pijn en verdriet en ellende, daar is God niet de oorzaak van. De mens aan wie God een vrije wil heeft gegeven, een stuk verantwoordelijkheid. Daar wordt misbruik van gemaakt en daardoor ontstaat er ellende. We leven in een gebroken wereld. En daarmee wil ik je bemoedigen, weet je, wat je ook hebt meegemaakt. En misschien zit je ook wel in de situatie dat je denkt van, weet je, ik bid niet meer. Want als je eens wist wat mij is overkomen. Weet je, ik ben boos op God. Ik ben boos dat hij niet heeft ingegrepen. Weet je, ik geloof dat God tegen je wil zeggen. Jouw verdriet is ook mijn verdriet. En ik leef met je mee. En ik wil er voor je zijn. En kom, kom naar mijn troon van genade en barmhartigheid. En ik wil je dragen. Ik wil je hier doorheen helpen. En ik zal je geen last geven die te zwaar is. Want in elke situatie heeft God de oplossing al klaar liggen. En hij wil je hier doorheen helpen. Met het bidden, als we bidden, is, weet je, we kunnen, als we bidden, zo snel onze dingen bij God brengen, dat, tenminste, ik hou het bij mezelf, dat ik soms vergeet om echt te luisteren naar God. En ik merk, ik begin meer en meer te leren, als ik ga luisteren naar God, als ik daar tijd voor neem, dat hij me echt dingen wil laten zien en dat hij begint te spreken. En zo mooi, ik hoorde dat hier in de gemeente ook een training is van luisteren naar Gods stem. Zo geweldig om daarin getraind te worden. Want we horen vaak dat mensen ook zeggen, gelovigen van, ja, ik vind het zo moeilijk om Gods stem te verstaan. En zelf, mijn man en ik geven ook trainingen. En als we die training geven en we leggen wat dingen uit, dan horen we direct mensen zeggen, oh, dan heb ik de stem van God gehoord. Bijvoorbeeld als je in de Bijbel leest, heb je wel eens gehad dat je leest de Bijbel en er is één Bijbelvers die springt eruit. Je hebt zoiets van, ah, die raakt mij. Heb je dat wel eens gehad? Wie heeft dat wel eens gehad? Dat er een bepaalde tekst is die je misschien heel vaak gelezen hebt en één keer springt dat die je raakt. Dat is een manier hoe God spreekt door zijn woord heen. Het is niet de hoorbare stem. Nee, het is een, van binnenuit dat hij iets laat merken, laat zien door de Heilige Geest. Of heb je wel eens gehad dat je gevoel had, ik moet even iemand bellen of even een kaartje sturen. Wie heeft dat wel eens gehad? Dat is ook de Heilige Geest. Hoe God spreekt door je gevoel, je onderbuikgevoel heen. Verschillende manieren. God kan spreken door een plaatje, dat je opeens een plaatje ziet. Als ik tegen jullie zeg, grijze olifant, dan zien jullie nu, als het ware, als het goed is, een grijze olifant. Alleen die is hier niet, maar je ziet hem met de ogen van je geest. Je ziet als het ware een plaatje van een olifant. Iedereen weet, ziet dan een plaatje van een olifant. Dat is ook een manier hoe God wil spreken. Als je met hem gaat praten, of hem gaat zoeken, tijdens een gebed, als je stil wordt en gewoon gaat luisteren naar God, of gewoon wil vragen, wilt u iets tegen me zeggen, kan het zomaar zijn dat hij jou een plaatje geeft. En dan mag je vragen aan God van, hé, wat betekent dat? Luisteren naar de stem van God. In Johannes 10 staat van, weet je, de schapen kennen de stem van de herder. Ik ben de goede herder en mijn schapen kennen mijn stem. En iedereen die hier zit, weet je, als je Jezus hebt aangenomen als je redder, kun je de stem van God verstaan. En God wil ook tot jou spreken. Weet dat ook de engelen in actie komen als jij gaat bidden. In de Bijbel, daar kunnen we uit opmaken dat iedereen minimaal 2 engelen heeft. Maar als jij gaat bidden, komen engelen in actie. En tekst in Psalm 103, vers 20, er staat, loof de Heere, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Engelen volvoeren het woord van God, die luisteren naar de klank van zijn woord. In het begin zei ik al, als je Gods woord gaat bidden, als je Gods belofte gaat uitbidden, als je Gods woord gaat bidden, dan de klank van Gods woord wordt opgevangen door de engelen. En allereerst als je bidt tot God de Vader, jouw woorden komen bij God de Vader. Daar is Jezus, hij zit aan de rechterhand. Hij is de hoge priester van de belijdenis van ons woord. En dat wil zeggen, hij, Hij verleent daar zijn autoriteit, zijn zegen aan. Hij koppelt aan jouw woord wat je uitspreekt. Daar verleent hij een stuk autoriteit. De engelen vangen het op en engelen worden ingezet. Ergens anders in de Bijbel lees je dat het dienende geesten zijn. En zij volvoeren het woord van God. En engelen komen in actie om te dienen. We gaan geen engelen vereren, dat is helemaal niet de bedoeling, maar ze worden ingezet. En door in het Oude en Nieuwe Testament lees je dat engelen worden ingezet. Om dat wat jij bidt, wat de Heilige Geest die in jou woont, die jouw persoonlijke helper is. Maar daarbij, in de Bijbel staat, er is een God is de Heer van de hemelse legermachten. Legermachten. Wie zijn die legermachten? Niet één leger, maar legermachten. Het zijn engelen en die worden ingezet. En gisteren hoorde ik een heel bijzonder getuigenis. En ik hou van getuigenissen vertellen, omdat het zo bemoedigt. Ik hoorde van een man die veel aan voorbeden doet. En hij had het gevoel, ik moet naar het Pentagon in Amerika om daar voorbeden voor te doen. En hij twijfelde van, is het wel echt iets wat de Heilige Geest mij vertelt? En hij ging in gehoorzaamheid naar het Pentagon. En hij had een hotel tegenover het Pentagon, was een hotel. Daar heeft hij een hotelkamer gereserveerd. En hij kreeg zijn hotelsleutel, kamersleutel. Het was 777. Nou, dat is ook al heel bijzonder. En toen kwam hij in de hotelkamer en hij ging bidden. En hij zei, Heere God, ik heb het idee dat ik hier deze periode moet zijn om voorbeden te doen. En dat kan ook vanaf afstand, maar hij had het gevoel, ik wil er dichtbij zijn. En hij begon te bidden en voorbeden te doen. En in één keer verschenen een aantal engelen in zijn kamer. En God bevestigde dat het de juiste plek was, het juiste moment om voorbeden te doen. En hij zei dat die engelen zeiden, die engelen bedankten hem dat hij was gekomen. Maar kijk, die engelen komen in actie zodra mensen ook gaan bidden. En deze engelen, die vertelden aan hem, en hij is anderhalf uur, of hij dat in een visioen zag, of ik weet niet hoe, maar deze engelen zeiden van wij zijn hier aangesteld om te waken, maar ook om gebeden uit te voeren. En hoe geweldig is het als wij mensen gewoon dat onze gebeden die wij uitspreken, dat engelen in actie komen. En we zien het niet altijd, maar er is een hele geestelijke wereld. En als je daar bewust van bent, weet je, ze zeggen wel eens van, ja, als we allemaal twee engelen hebben, zijn ze aan het werken of niet? Of hebben ze niks te doen? Maar ze zijn er om ingezet te worden. En God heeft ervoor gekozen om met de mens samen te werken. En om engelen te laten bijstaan, want ze zijn dienende geesten. In Jacobus 5 vers 16 staat, want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mis zijn uitwerking niet. Het gebed van jou is krachtig en mis zijn uitwerking niet. En het maakt niet uit of je jong bent of oud bent. Veel op de zendingsreizen die ik naar Azië heb gemaakt, heb ik meegemaakt dat kleine kinderen in een weeshuis, in de leeftijd tussen 3 en 15 jaar, dat die elke vrijdag of zaterdag een hele dag bidden en vasten voor het land. Kleine kinderen. Elke ochtend beginnen ze met gebed. Maar één dag in de week gaan deze kinderen bidden en vasten. Het is hun van jongs af aangeleerd. En de eigenaresse van het weeshuis, zij zei van, ik geloof dat door het gebed van deze kinderen, het was in Myanmar, dat het land open is gegaan voor het evangelie. Omdat ze elke één keer in de week gingen bidden en vasten. Je bent nooit te jong om te bidden. En denk nooit dat jouw gebed er niet toe doet. Jouw gebed doet ertoe. En door gebed zullen we met minder inspanningen meer bereiken en meer vreugde beleven in wat we doen. Weet je, zelf, ik heb zo vaak de neiging, hoe drukker ik ben, heb ik de neiging om dan gebed minder te doen. Want ik denk, ik heb het zo druk, ik moet nog zoveel doen. En als ik dan ook nog ga bidden, gaat dat ook nog van mijn tijd af. Maar weet je, het is omgekeerd. Ik heb ontdekt en ik ervaar, juist in de drukte, kies ik ervoor om juist te gaan bidden. Want ik merk, als ik kies om God te zoeken in elke situatie, dat de rest van de dag, weet je, veel soepeler verloopt. Dat er juist in de drukte, dat er rust komt. Want opeens worden dingen veranderd. Afspraken die opeens uitvallen. Of er komt opeens een extra afspraak, wat juist heel erg nodig was. Alles komt in beweging. En jouw gebed doet ertoe. En God kan oneindig veel meer doen dan jullie bidden of beseffen. Kan veel meer doen dan ik bid of besef.